What other sounds did you hear? You must tell me.
U luistert naar Zimmerman en Space.
U weet vast wel dat we in het ons bekende heelal allemaal clusters van sterren aantreffen. Elliptische stelsels, bolvormige sterrenhopen, spiraalstelsels, balkspiraalstelsels en wat dies meer zij. In 2016 werd aan de Universiteit van Nottingham op basis van waarnemingen met de Hubble-telescoop een schatting gemaakt van het aantal sterrenstelsels in het ons bekende heelal. 2 biljoen sterrenstelsels.
Zo, wat veel!
En mogelijk zijn het er nog veel meer omdat we niet weten hoe groot het heelal werkelijk is. Als we één zo'n sterrenstelsel bekijken, dan zien we de hoop van sterren die door de zwaartekracht van zo'n sterrenstelsel bij elkaar worden gehouden. Met de huidige kennis van de astronomie gaan we ervan uit dat een dergelijk sterrenstelsel in de meeste gevallen nog veel groter is en een halo van donkere materie kent. Maar we weten ook dat deze donkere materie vooralsnog niet rechtstreeks waargenomen kan worden. En zo ontstond de vraag hoe hier dan toch informatie over kan worden verkregen. Een interessante casus ontstaat wanneer verschillende sterrenstelsels door hun onderlinge zwaartekracht naar elkaar toe worden getrokken. Dit gebeurt wanneer sterrenstelsels zo dicht bij elkaar staan dat de zwaartekracht het wint van de uitdijing van het heelal. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij onze eigen Melkweg en de Andromeda-nevel. Inderdaad, dat heeft u goed onthouden. Ver voordat 2 of meer sterrenstelsels samen klonteren tot 1 geheel, worden afzonderlijke sterren in de periferie al losgewrikt uit hun banen en ontstaat er bij wijze van spreken een soort mist van bijna niet waar te nemen solitaire sterren tussen sterrenstelsels. De officiële naam van deze mist is intracluster light, vaak afgekort als ICL. Dit intraclusterlicht wordt gevormd door de collectieve gloed van al deze sterren. Gedurende miljoenen jaren als sterrenstelsels botsen en samensmelten, vormt intraclusterlicht als het ware een fossiel verslag van de dynamische interacties met een schat aan informatie over de geschiedenis van dit clustersysteem en daarmee ook over de geschiedenis van het universum op de grote schaal. Alleen, er is een probleem. Dit licht is dusdanig zwak dat het met de huidige technologie niet of nauwelijks waargenomen kan worden.
Oh, dat is niet best.
Een van de hoofdonderzoekers van het intracluster lichtfenomeen is astronoom Mireia Montes, momenteel werkzaam aan het Astrofysisch Instituut Canarias La Laguna in Tenerife, Spanje. Van haar hand verschenen een aantal artikelen over intraclusterlicht, zoals in 2019 het artikel
Intracluster Light. A luminous tracer for dark matter in clusters of galaxies.
Hierin doet zij uit de doeken dat intraclusterlicht een uitstekende methode is om de distributie van donkere materie in sterrenstelsels te bestuderen. Maar nu hebben we natuurlijk nog een instrument nodig om dit zwakke schijnsel fotografisch vast te kunnen leggen. Dat zal dan wel weer de James Webb-telescoop zijn, zou u kunnen denken, maar die vlieger gaat niet op.
Oh?
De James Webb-telescoop kijkt met name in het infrarood en het rode zichtbare licht. En voor intraclusterlicht willen we eigenlijk het complete zichtbare licht opvangen.
Oh ja, inderdaad.
En ook is de James Webb-telescoop met name bedoeld om in te zoomen op hele kleine gedeeltes van onze hemelkoepel. Wat we voor het waarnemen van intraclusterlicht nodig hebben is een survey-telescoop die in het zichtbare licht grotere gedeeltes van de hemelkoepel vastlegt. Het moet ook een buitengewoon gevoelig instrument zijn, omdat intraclusterlicht minstens 1000 keer zwakker is dan de donkere nachtelijke hemel die we kunnen waarnemen. Intraclusterlicht is daarom grotendeels verborgen gebleven voor bestaande telescopen, omdat het zo zwak is.
Ja, dat is logisch.
Het instrument dat hier verandering in gaat brengen, wordt op dit moment gebouwd. Het heeft de naam Vera Rubin Observatory. Als het meezit, zal januari 2025 de officiële start zijn van de Legacy Survey of Space and Time.
Yay!
Met behulp van de uiterst gevoelige telescoop van het Rubin Observatorium zullen wetenschappers dan eindelijk het uiterst zwakke intraclusterlicht kunnen waarnemen. Het Rubin Observatorium wordt gezamenlijk gefinancierd door de Amerikaanse National Science Foundation en het Amerikaanse Ministerie van Energie. Sterren die zijn ontnomen aan hun sterrenstelsels belanden in de ruimte tussen deze sterrenstelsels. Deze sterren zijn als het stof dat vrijkomt van een stuk krijt wanneer je op een schoolbord schrijft, zegt Mireia Montes. Door het stellaire krijtstof met de Rubin-telescoop te volgen, hopen we de woorden op het schoolbord van het sterrenstelselcluster te kunnen lezen. Hoeveel van de sterren van een cluster zweven daadwerkelijk vrij rond en dragen bij aan de gloed? Hoe zijn ze verdeeld? De antwoorden op deze vragen zijn nu nog niet goed bekend, omdat intraclusterlicht tot nu toe zo moeilijk te bestuderen is geweest. De Rubin-telescoop zal elke paar nachten gedurende 10 jaar de hele zuidelijke hemel scannen met de op dit moment beste digitale camera ter wereld. De CCD-chip van deze camera bevat 3200 miljoen pixels. Hiermee wordt elke keer een flink deel van de sterrenhemel vastgelegd, zo'n 3,5 graad in hoogte en breedte. De Rubin-telescoop kent 3 spiegels waarvan de grootste een diameter heeft van 8,4 meter. Bijzonder is ook dat dit gevaarte in 5 seconden al kan worden uitgericht op een ander deel van de sterrenhemel, waardoor er dus grote delen kunnen worden vastgelegd bij goed weer. Overigens zal het Rubin-observatorium voor nog veel meer dan alleen intraclusterlicht worden gebruikt. Door met zo'n gevoelig instrument de gehele zuidelijke sterrenhemel te fotograferen, hopen astronomen nog veel meer sterrenstelsels te ontdekken. Ook de distributie van sterrenstelsels kan ons uiteindelijk misschien leren wat donkere materie precies is. En als er zo vaak foto's worden gemaakt van dezelfde sterrenhemel, dan krijgen we ook een veel grotere kans om veranderingen op te sporen. Dan kunt u denken aan supernova's, variabele sterren, maar ook eenmalige flitsen in het optische bereik. En dan zijn er nog rotsblokken of anderszins langs de hemel trekkende objecten waarvan we ook graag het bestaan leren kennen. Dat kunnen bezoekers uit de interstellaire ruimte zijn, zoals het rotsblok Oumuamua, en ook planeten en rotsblokken die gewoon onderdeel uitmaken van ons eigen zonnestelsel. Heel veel van wat rond de zon draait hebben we namelijk nog niet ontdekt. De Rubin-telescoop zal naar grote waarschijnlijkheid een enorme hoeveelheid mini-planeten, asteroïden en rotsblokken vinden die om de zon cirkelen. Bijzonder aardig aan het Rubin-observatorium is dat educatie een belangrijk onderdeel van de missie uitmaakt. Als u docent of geïnteresseerde bent, kunt u nu al beginnen met een bezoek aan de website en zogenaamde investigations starten. Het lesmateriaal is beschikbaar in het Engels en het Spaans en ziet er goed uit. Fijne interactieve bladerpagina's, geheel gratis beschikbaar voor u of uw leerlingen. Daarnaast gaat het Rubin Observatorium een samenwerking aan met de burgerwetenschapwebsite Zooniverse. Op dit moment is daar nog geen aan Rubin gerelateerd project voor u om uw tanden in te zetten, maar als de telescoop begin 2025 in werking treedt, zullen diverse projecten op Zooniverse gestart worden waar uw hulp welkom bij is. Misschien vraagt u zich wel af hoe zo'n aardse telescoop kans van slagen heeft met de megaclusters van satellieten die gelanceerd worden. Met andere woorden, worden de foto's van het Rubin-observatorium niet vervuild door strepen van Starlink-satellieten en vergelijkbaar gespuis?
Well.
Ja, helaas wel. In een studie van de ESO, de European Organization for Astronomical Research in the Southern Hemisphere, werd geconcludeerd dat tussen de 30% en 50% van de waarnemingen die met de Rubin-telescoop zullen worden gedaan, ernstig vervuild zal worden door weerkaatst zonlicht van aardse satellieten.
Oh, dat is niet best.
Verschillende effecten treden op. Rechtstreeks licht dat op de CCD-sensor valt, zal pixels verzadigen, waardoor achterliggende astronomische gegevens overstemd worden. Ook zal het relatief felle licht van kunstmanen leiden tot crosstalk, waarbij het beeld van omliggende pixels ook aangetast wordt, zonder dat deze rechtstreeks belicht worden. En er treedt ook een effect op wat ghosting heet. Hierbij licht de pixels abusieflijk op, omdat de optiek van de telescoop door interne reflecties voor verstrooiing van licht zorgt. Overleg bestaat in ieder geval met de firma SpaceX, waar geprobeerd wordt de satellieten wat te verduisteren.
Ik twijfel hieraan.
Maar laten we deze aflevering niet deprimerend eindigen. Van de evolutie van sterrenstelselclusters tot de verdeling van donkere materie, intraclusterlicht bevat belangrijke aanwijzingen over hoe de grootschalige structuur van het universum is ontstaan. Intracluster licht mag dan misschien iets heel kleins en onbeduidends lijken, maar het heeft veel implicaties, zegt Montes. Het vult aan wat we al weten en opent nieuwe vensters naar de geschiedenis van ons universum. Oftewel, iets om naar uit te kijken. Tot de volgende keer.